In de shop van het AD ontdek je de leukste aanbiedingen voor thuis en eropuit. Ga samen op minivakantie, beleef dagjes en avondjes uit of scoort de gekke producten. Wacht niet langer en bezoek vandaag nog ad.nl/shop.
Als je nou een inschatting zou moeten maken van wat voor straf hierop staat, met wat er nu bekend is, ja. Van wat er is gebeurd.
Nou, als ik zo kijk naar het lijstje, een brandstichting bij de buren, dat is dus brandstichting met levensgevaar, moord op de moeder, moord op de dochter, moord op die docent, die huisarts, en tot slot brandstichting met levensgevaar in dat opleidingsinstituut.
Waar heel veel mensen zijn, misschien wel tientallen mensen in gevaar waren.
Ja. En even, wat ik moord noem, kan natuurlijk ook doodslag worden, maar als je kijkt, als het moord zou zijn, op alles staat levenslang.
Welkom bij Crime de la Crime, een podcast van strafadvocaat Peter Schouten en Onno de Jong over recht en rechtvaardigheid. Mijn naam is Charlene Hees, journalist bij het AD en in deze podcast jullie gesprekspartner in crime. Nou, we hadden een aflevering in de stijger staan, maar toen werd het donderdag en toen gebeurde er zoiets schrikwekkends dat we niet anders kunnen dan het hier in deze aflevering over hebben. Donderdag 28 september besloot Fouad El bij zijn buurvrouw aan te bellen, schoot haar en haar dochter neer, stak daar brand, reed vervolgens op zijn motor naar het Erasmus MC waar hij een docent neerschoot, ook brand stichtte. En vervolgens is opgepakt. Dat is een hele korte opsomming, maar ik denk dat iedereen in Nederland het op de voet gevolgd heeft wat er vorige week in Rotterdam is gebeurd.
Ja, 3 mensen dood.
Precies. En daar wil ik het eigenlijk graag met jullie over hebben. Vanuit jullie expertise, ja, wat kunnen jullie zeggen over deze zaak? En ik denk dat de vraag die we heel erg veel gehoord hebben de afgelopen dagen is, hadden de autoriteiten niet meer kunnen doen? Want bekend is dat hij al een strafblad had met mishandeling. Er waren al heel veel incidenten. Hij was al geschorst op school. De hele buurt was bang. Dat hebben we allemaal kunnen horen in het nieuws. En nog is dit toch gebeurd?
Ja, er waren al heel veel meldingen. Los van de veroordeling die hij had wegens dierenmishandeling, waren er ook een heleboel meldingen. Vanuit de buurt, van bewoners, er liggen allemaal uitwerpselen van dieren in zijn woning.
Hij werd die griep genoemd.
Ja, ze waren bang voor hem. Hij lag op een gegeven moment half naakt in de tuin op een hoop bladeren. Lag hij te schreeuwen en te lachen. Kortom, men vond dat hij psychotisch gedrag vertoonde. En dan denk je van ja, moet je dan als overheid ingrijpen? Kan de overheid dan in zo'n geval iets doen? Nou ja, er zijn natuurlijk mogelijkheden. Ik bedoel, als dat soort meldingen binnenkomen en er liggen al veroordelingen aan ten grondslag en er is sprake van psychotisch gedrag, dan kun je als Openbaar Ministerie bij de rechter een zogenaamde zorgmachtiging aanvragen. En dat betekent dat iemand gedwongen zou kunnen worden opgenomen. Wat ook kan, is bijvoorbeeld dat een burgemeester een soort crisisinterventie doet en een crisisopname realiseert. Dat zijn wel mogelijkheden.
En wat hier natuurlijk belangrijk is dat er een aantal feiten waren geconstateerd en ook voor de rechter zijn gebracht die te maken hadden met dierenmishandeling. En ook wel ernstige dierenmishandelingen. Hij had eerst op karpers geschoten met een kruisboog. En toen dat hij daarop betrapt werd, had hij gezegd van ja, die hebben toch geen gevoel. Dus wat is er nou precies aan de hand? En hij had in zijn achtertuin konijntjes doodgeslagen tegen de muur. En dat was ook gezien en gerapporteerd. En hij had ook nog zijn eigen hond mishandeld. Ja. En het is wel zo dat, ik zie Onno natuurlijk al in elkaar krimpen, want die heeft echt een bloedhekel aan dierenmishandeling. Maar het is ook wel zo dat in bekend is, ook uit onderzoek bijvoorbeeld van Douglas, iemand die veel heeft geschreven in Amerika over seriemoordenaars, dat eigenlijk mensen die dieren mishandelen op een hele ernstige manier, hè, dus gewoon dieren doodmaken, dat die heel erg bezig zijn met het testen van geweld op mensen.
Dus dat had hij al. Sowieso waren er heel veel van dat soort specifieke kenmerken die je vaker ziet bij bijvoorbeeld ook bij die Amerikaanse school shooters, maar ze schieten ook nog wel eens op andere plekken. Dat er aankondigingen zijn op sites.
Ja, dat was hier in feite ook het geval. Hè? Er waren op social media, 4chan en zo, waren er uitlatingen die je als zodanig zou kunnen beschouwen. Liet daarbij blijken dat hij haat had tegen een aantal mensen. Dat hij death to normies. Ja, en ja. Weet je, hij haatte vrouwen. Dus,
had een hele bijzondere manier van denken over wat hij eigenlijk met zijn medische opleiding wilde gaan doen. Want hij wilde kunstmatige baarmoeders gaan ontwikkelen. Zodat je eigenlijk vrouwen dus dat niet meer nodig
dat
had voor de voortplanting.
Ja.
En daar kwam ook wel uit voort. Je hebt het ook met de zogenaamde incels. Hè? Dat zijn dan mannen die eigenlijk vrouwen gewoon haten in alle aspecten. En daar had hij veel van weg. Overigens misschien nog even aan toe.
En dat is ook omdat ze incels dan specifiek ongewenst celibatair zijn. Dus ook omdat vrouwen ze geen aandacht geven. En ik moet zeggen, toen ik dit dacht, dit is ook zo'n typisch voorbeeld van zo'n incel die allemaal lelijk vergift op het internet stuurt vanaf zijn zolderkamer en vervolgens een keer knapt.
Ja.
Maar goed, dat is een beetje wat je afgaan op wat voor informatie we nu allemaal krijgen. Dus er is een mogelijkheid, je noemde dat de burgemeester of politie heeft de mogelijkheid om een... zo'n gedwongen opname, psychiatrische opname, af te dwingen, bij wijze van spreken.
Ja, die mogelijkheid is.
Maar,
ja.
Even advocaat van de duivel, want als ik naakt in de tuin lig op een stel bladeren en de buurvrouw heeft de macht om mij door de politie op te laten sluiten.
Kijk, het ligt eraan wat je daarbij doet op dat moment. Hij lag half naakt op een stel bladeren en lag te schreeuwen en te gillen. En dat is toch op zich heel vreemd.
Ja.
Maar dat jij dat niet doet als je op een stel bladeren
alleen
ligt.
Als het volle maan is.
Ja, precies. Nou ja, dat is dan weer een puntje waar we rekening mee moeten houden. Maar je moet dit natuurlijk ook zien in combinatie met al die andere incidenten die er waren. En ook de veroordelingen die er zijn.
Nou, dat was dus wel aanzienlijk. Maar moet je hier dan dus uit opmaken dat het heel erg moeilijk is om uiteindelijk, dat er dus heel veel voor nodig is om, we hebben het ook in die op stalking aflevering over gehad, dat je vaak ziet dat er toch bij milde dingen, niet zo heel, ook al zijn die milde dingen bij elkaar opgeteld, dat er toch nog geen echte actie wordt ondernomen.
Nou ja, kijk, als je als OM de indruk hebt dat iemand een gevaar is voor zichzelf of voor zijn omgeving, mm-hmm. En gelet op de incidenten die er zijn geweest, zou je daarvan mogelijk kunnen spreken. Dan moet je in ieder geval nader onderzoek gaan doen. En dan moet je gaan kijken of het noodzakelijk is dat je zo'n zorgmachtiging gaat aanvragen bij de rechter. En dat kan nog wel een tijdje duren hoor. Ik bedoel, dat gaat niet van de ene dag op de andere.
Het is ook zelfs toch wel de vraag of de overheidsinstanties, het Openbaar Ministerie, andere instanties die hier eventueel bij betrokken zijn, of die nou echt een fout hebben gemaakt. Want het is natuurlijk heel erg lastig om dit soort mensen als het ware voor te zijn als zo'n daad plegen.
Ja.
De eerste veroordeling was van 23 juni 2018. En dan had hij er ook nog een van 4 augustus 2021. Daar kwam dus naar voren dat hij eigenlijk heel erg zwaar dieren aan het mishandelen was. En daarvan zou je kunnen zeggen, misschien had er wat beter moeten worden gekeken van. En dat signaal is er geweest. En ik denk dat we kunnen constateren dat we niet weten of dat ook gebeurd is of niet. Nee. Op dit moment. Nee, dat gaat nog uitkomen. Maar
en je had natuurlijk nog in januari van dit jaar ook nog.
Dat ook nog. Maar dan had je bij dat 4chan, dat was wel belangrijk om daarnaar te kijken. Want dat was 4 augustus. Bij dat 4chan heeft hij dus inderdaad wel dingen. Onno vertelde er net al iets over, dat hij death to the norm is. Maar daar zat ook wel echt het motief van zijn daad zat daarin. Hè? Want daar schreef hij echt letterlijk van, de schoolcommissie, de universiteitscommissie zegt dat ze mij weigeren om een diploma te verstrekken. En dan daar zegt hij ook dat ondanks alle punten die ik heb gehaald, hij was klaar eigenlijk met zijn artsopleiding. En misschien zeg ik daarvan, dat moment, Onno, ik weet niet hoe jij daar tegenaan kijkt, maar dat moment, met deze achtergrond, hadden ze natuurlijk wel iets anders naar hem toe kunnen brengen dan met een briefje dat koud en kil zegt van, u krijgt uw diploma niet na 10 jaar studeren. Was trouwens geen snelle student, zo te horen.
Maar Even terugkomen wat jij net zegt, Peter, over we weten eigenlijk helemaal niet of er hier dingen gemist zijn door de overheid. En inderdaad, dat klopt, dat weten we ook helemaal niet. Maar wat ik wel lees in de brief die het OM aan dat bestuur van die universiteit heeft gestuurd, daar zegt het OM dat ze een telefoon hebben gevonden bij hem, daar hebben ze onderzoek aan gedaan. En op zijn telefoon zijn meerdere afbeeldingen en video's gevonden waarop mensen met messteken om het leven werden gebracht. En tevens stonden er nazi-gerelateerde en rechtsextremistische afbeeldingen op.
Ja.
Dus er was kennelijk toch wel meer informatie. En kennelijk hadden ze hem dus toch al wat meer in het vizier.
Ja, daar kun je je dus afvragen of dat ook zo wel niet is gebeurd. Hè? Want de NCTV heeft vorig jaar nog aangekondigd dat ze heel erg bezig zijn met het bekijken van radicalisering en deradicalisering. En hier lag natuurlijk gewoon openbaar op een gegeven moment wel al 4 augustus is natuurlijk niet zo lang geleden. Hè, maar lag openbaar bij dat 4chan op het internet dat deze man, en daar stond dit dus ook in wat jij nu noemt.
Ja, precies. Dus het OM nam wel het initiatief om de universiteiten van weerhouden om hem arts te maken, maar dan niet het initiatief om stappen te ondernemen.
Je zegt het iets te sterk, denk ik, om het te weerhouden. Dat
te adviseren?
Denk ik niet. Nou, ze hebben vanuit hun verantwoordelijkheid voor de openbare orde en de samenleving, hebben ze als OM gemeend dat ze dit moesten delen met de instantie.
Het is meer op de hoogte stellen van, doe ermee wat je wil.
Erover gaat of iemand basisarts kan worden. Mm.
Dat hebben ze wel goed gedaan.
Vind ik wel.
Dat hebben ze uitstekend gedaan.
Ja. Dat wapenbezit, hè? Want we weten dus dat hij al in bezit was van een kruisboog. Nou, dus, ja, mag dat eigenlijk een kruisboog hebben?
Nou ja, in Nederland en België, ik heb het net nog even snel opgezocht. In Nederland en België mag je een kruisboog hebben, dat is legaal. Je mag er niet mee naar buiten en je mag, als je ermee wil schieten, mag je dat alleen op je eigen terrein doen.
Ja, of het is ook een sport.
Daarom is die eerste kruisboog ook in beslag genomen. Want toen schoot hij op Karpers buiten zijn eigen tuin. Dus die is in beslag genomen. Toen had hij daarna overigens snel weer 2 kruisbogen.
Ja.
Maar dat mag dus gewoon als je ze thuis hebt.
Dat mag.
Als je nou een inschatting zou moeten maken van wat voor straf hierop staat, met wat, wat er nu bekend is, van wat er is gebeurd.
Nou, als ik zo kijk naar het lijstje, een brandstichting bij de buren, dat is dus brandstichting met levensgevaar. Moord op de moeder, moord op de dochter, moord op die docent, die huisarts, en tot slot brandstichting met levensgevaar in dat opleidingsinstituut.
Waar heel veel mensen zijn, misschien wel tientallen mensen in gevaar waren.
En even, die wat ik moord noem, kan natuurlijk ook doodslag worden, maar als je kijkt, als het moord zou zijn, op alles staat levenslang, ook brandstichting met levensgevaar.
Dinsdag wordt hij voorgeleid, wat kunnen we ervan verwachten?
Nou ja, ik ga er inderdaad vanuit dat hij wordt voorgeleid. Dinsdag zal het OM vorderen dat hij 14 dagen langer vast blijft zitten in bewaring. De rechtercommissaris moet daar dan over oordelen. En vervolgens, als die 14 dagen voorbij zijn, of tijdens die 14 dagen, moet hij in de raadkamer van de rechtbank komen. En die gaat beoordelen of hij nog langer vast moet blijven zitten.
Ja, gezien de ernst van dit feit kun je er dus vanuit gaan dat we over 104 dagen de eerste bij de rechtbank Rotterdam. Dus na de John S., de schutter op de zorgboerderij Alblasserdam, hebben ze eigenlijk nu weer zo'n zaak op hun bordje liggen. Want je ziet wel veel gelijkenissen onder deze zaak.
Je noemde al het motief.
De wraak die erin zit, dat was daar natuurlijk ook zo. Omdat die buurvrouw dan filmpjes maakte en kennelijk aangiftes heeft gedaan. Of als ze geen aangiftes heeft gedaan, meldingen heeft gedaan.
En een onschuldige minderjarige bijstander, of hoe zeg je dat?
Ja, dat was de dochter die de deur opendeed. Ja. Want de dochter heeft de deur open gedaan. Toen heeft hij haar meteen neergeschoten. Hij is dan later met de motorfiets naar dat Erasmus MC gegaan. Naar waar dan de docenten opleidingen geven aan mensen die een basisarts willen worden. En daar heeft hij dus ook meteen een aantal kogels afgeschoten op de huisarts. Maar ook docent. Die daar in dat lokaal stond. En daarvan is bekend tot nu toe dat er geen onmiddellijke band is tussen hem en die huisarts. Dus dat moet iets zijn geweest van, of die docent moet ik zeggen, dat moet iets zijn geweest van, ik neem gewoon wraak op alle docenten hier die ervoor gezorgd hebben dat ik mijn diploma niet krijg.
Ja, want hij zegt ook ergens, mijn echte vijand is de faculteit.
Ja.
Die hebben mij alles ontnomen, dat zegt hij.
Wat hebben al dit soort feiten die dan wel bekend zijn hierover? Want er is eigenlijk relatief best wel veel bekend. Als je het vergelijkt met een tramschutter of misschien ook met de schietpartij op de zorgboerderij in Alblasserdam.
Ja.
Wat ze gemeen hebben is dat deze mensen heel vaak iets hebben van, ik ben geen loser, ik stel wel wat voor. En dus om aandacht vragen met zo'n actie, dat zie
ik
je wel.
Ik zal ze eens even laten vaak zien.
En dat is hier wel vergelijkingen. Want met die tramschutter, Onno, in die zaak, dat was niet volledig ontoerekeningsvatbaar.
Nee, die tramschutter is verminderd toerekeningsvatbaar verklaard. En de rechtbank heeft toen gezegd, wij vinden de feiten zo ernstig dat wij niet anders kunnen dan een levenslange gevangenisstraf opleggen.
Ja.
Dus we leggen geen gecombineerde gevangenisstraf en TBS op. Want daarvoor vinden we de feiten te ernstig.
Ja.
Dus het had wel gekund, maar daar hebben ze uitdrukkelijk niet voor gekozen.
En dat ging ook zo met John S. Bij die zorgboerderij. Hè? Maar daar hadden ze dan de hele argumentatie over. Daar hebben we het een keer over gehad, Charlene, in een van onze afleveringen.
Feitelijk wel.
Ja. Dat eigenlijk er werd gezocht naar 30 jaar en TBS door het OM. En dat de rechtbank zei van nee, we maken daar toch levenslang van. En in deze zaak ga je natuurlijk kijken van ja, wordt nu Fouad L, wordt die nu volledig ontoerekeningsvatbaar verklaard in de...
Ik denk dat je... We gaan nu wel heel snel met 7 mijlslagers er doorheen natuurlijk. We blijven advocaten, dus hij is schuldig op het moment dat de rechter heeft gezegd dat hij schuldig is. Voor die tijd niet. Maar stel, er komt een bewezenverklaring, dan is het nog even afhankelijk. Wordt het moord, dus met voorbedachte raden, of wordt het doodslag? Het kan verschillen.
Moet ik meteen vragen waarom? Want dit, iedereen thuis op de bank zal denken, dit is toch heel duidelijk voorbedachte raden.
Nou, kijk bijvoorbeeld, dat begrijp ik. Maar kijk bijvoorbeeld naar de schietpartij in die woning.
Mm-hmm.
Hij had misschien niet op dat meisje gerekend. Dus
exact.
Hij wilde daar naartoe om die moeder wat aan te doen. Dus hij heeft niet op dat meisje gerekend en hij schiet dat meisje dood. Mm-hmm. Maar is dat een moord? Met voorbedachte raden, of is dat een doodslag in een opwelling? Mm-hmm. Ik weet het niet.
Nee.
En dus dat moeten ze straks uitzoeken.
Ja, precies.
En je ziet ook vaak in dit soort zaken, hè, omdat het een hete daad is, en omdat iedereen het gevoel heeft dat ze precies weten wat er is gebeurd, en dat die man op een gegeven moment op zijn knieën onder dat helikopterdek
zit. Ja, dat
zit,
is het. Iedereen heeft inderdaad precies
heeft
het
iedereen precies dat dan weten. Wordt het heel erg moeilijk voor mensen, want daarom begon ik daar net over, dan wordt het heel erg moeilijk voor mensen om nog te zeggen van, die is onschuldig tot de rechter hem heeft. Maar er zitten natuurlijk allerlei aspecten aan zo'n zaak. En dat zegt Onno net correct. Er zitten allerlei aspecten aan zo'n zaak waar je kan stellen van... Ja, wat is er nu eigenlijk echt aan de hand geweest? Hè? Wat was zijn plan daadwerkelijk?
Ja, wat is er feitelijk gebeurd? Weet je?
En had hij een plan? Dat kan ook nog. Hè? Of is hij volledig psychotisch geweest op dat moment? Dat weet
ik vind al die brandstichting erbij is ook wel echt dood en verderf zaaien. Dat je echt als een soort Terminator door de stad...
maar ook daarvoor kennen we de motieven niet natuurlijk.
Nee, klopt.
Uiteindelijk in dit soort zaken kun je zeggen, hè, zo is het natuurlijk bij John is ook gegaan, zal zo iemand psychologisch en psychiatrisch worden onderzocht en zal daar uiteindelijk een soort analyse en een advies uitkomen en dan moet de rechter dan maar kijken wat hij daarmee doet.
Je hoorde op de persconferentie van wat dan heet de driehoek, hè, de hoofdofficier van justitie, de korpschef van Rotterdam en de burgemeester. En daar hoorde je ze zeggen dat hij wel... meteen meewerkte aan het onderzoek. Dus dat geeft misschien hoop aan heel veel mensen die dit toch moeten kunnen verwerken. In heel Rotterdam is dit natuurlijk een verschrikkelijke slag voor de gemeenschap. Nou ja, voor de nabestaanden, daar hoeven we het eigenlijk niet over te hebben. Hoe erg kan het zijn? Hè, dat is natuurlijk iets waar je altijd naar antwoorden zoekt. En dat zou wel voor die mensen heel erg goed kunnen zijn, helend kunnen werken over de lange termijn.
Zou dat ook jullie advies zijn, als jullie zijn advocaat zouden zijn, om volledig overal mee te werken? Of zou dat misschien niet per se jullie advies zijn, als zijn strafadvocaat?
Nou, het is nog heel erg vroeg om dat nu te zeggen, om zo'n advies te geven. Ik denk dat je daarvoor eerst de persoon moet leren kennen en even moet kennis nemen van het dossier en dan rustig in een gesprek de strategie moet gaan bepalen. Maar daar vind ik het nu nog wat te vroeg voor.
Stel, volledig ontoerekeningsvatbaar. Dus dan blijkt uit psychologische analyse dat hij in een compleet psychotische manie al deze acties heeft ondernomen. Wat dan? Dan kan je eigenlijk dus een gevangenisstraf in theorie ontlopen?
Nou ja, als je volledig ontoerekeningsvatbaar wordt verklaard, dan kun je in principe geen gevangenisstraf krijgen.
Maar het is niet ontlopen, hè? Want het is meer dat je kunt zeggen van ja, als iemand geen besef heeft van goed of kwaad, omdat hij psychotisch is op dat moment, ja, dan is het ook niet terecht als iemand straf krijgt. Hè? Dan moet iemand gewoon behandeling krijgen.
Maar wel TBS natuurlijk. TBS,
ja, precies. En, dus een andere invulling van de opsluiting.
Ja, en als je dan kijkt naar wat deze man allemaal heeft aangericht, ja, dan hoef je niet ongerust te zijn dat die heel snel weer buiten is. Dat wordt wel een enorme behandeling. Dus het is niet zozeer dat men... Ja, je moet niet gaan denken dat het altijd maar nodig is om straf te geven. Als mensen het echt niet weten wat ze gedaan hebben op dat moment. Maar hier moeten we dat allemaal afwachten.
Ja.
En Onno zegt terecht van je kunt eigenlijk helemaal niet met de gegevens die wij nu hebben, kun je helemaal niet vaststellen van wat zou je nu op zo'n moment aan deze persoon voor advies geven. Je kan natuurlijk wel zien dat het niet erg zinvol lijkt door de hele linie heen zijn zwijgrecht te gaan gebruiken.
Maar de vanuitgaan dat hier toch wel de hoogste straffen die er te bedenken zijn voor dit soort situaties.
Nou, dat zeg ik nou net, ja. Celine. Dat weten we niet. Want we weten niet exact wat er gebeurd is. En misschien is die wel volledig ontoerekeningsvatbaar. Nou, dan krijgt hij geen straf. Dan wordt het alleen een maatregel.
Dus dat gaat heel onrechtvaardig aanvoelen in de samenleving. Ja. Want dat, de mensen willen met zoiets als dit natuurlijk wel dat er een straf volgt. Hè. Ja. Ik denk dat wat je ziet is waarom dit soort zaken ook meteen altijd heel erg groot worden. Is ook omdat de meeste mensen willen begrijpen wat gebeurt hier nou. Waarom gebeurt zoiets? Wie is die man? Waarom doet hij dat? Ja. Het staat zo ver af. Zelfs van, nou ja, wij zijn natuurlijk als advocaten dan vaak in het strafrechtelijk proces betrokken van zoiets. Maar wat daar gebeurt staat zo ver af van wat mensen nog kunnen bevatten. Dat ze het meteen willen brengen naar iets monsterachtigs willen brengen.
Terwijl ik het ook heel typisch vind dat alles van een psychopaat, van een seriemoordenaar of van een zo'n school shooter of een naar iemand die dat Amerikaanse voorbeeld, zeg maar.
De uitschieters. Ja, dat zijn zou je kunnen typeren als zodanig, maar het blijft natuurlijk wel een beetje psychologie van de koude grond. Ja. Als je dit soort analyses
loslaat.
En kroegpraat natuurlijk. Ja. Maar er zitten een aantal dingen wel in die wel apart zijn. En die mogelijkwijs copycat gedrag zijn. En dat is bijvoorbeeld het dragen van een kogelwerend vest. Ja. En dat heb je in een aantal malen bij een school shooting in Amerika gezien. Waarbij dan later de verklaring kwam dat diegene die dat droeg, dat hij niet wilde dat hij gehinderd zou worden, dus tegengehouden zou kunnen worden om zoveel mogelijk slachtoffers te maken. Ja. Nou, en daar zie je bijvoorbeeld bij deze schietpartij, zie je eigenlijk dat motief niet, want hij is niet op iedereen gaan schieten. Hij is heel gericht.
Heel gericht, ja.
Hij zal toch dus zijn werk hebben willen afmaken zoals hij het dan in zijn eigen hoofd ziet. Zijn wraak willen kunnen voltooien.
Ja. Jij staat ook regelmatig slachtoffers bij. Wat zou een slachtofferadvocaat voor deze nabestaande, wat zou die voor deze nabestaande kunnen betekenen eigenlijk?
Nou, in de eerste plaats door te zorgen dat het dossier heel snel naar de nabestaanden gaat. Omdat zij erg veel behoefte hebben aan informatie en alles echt willen weten. En tot op de komma willen kunnen uitspellen van wat is er nou gebeurd. Soms zit daar dan een probleem omdat bijvoorbeeld ze ook als getuigen moeten kunnen worden gehoord. Nou lijkt mij in deze zaak dat wat minder een probleem. En dan natuurlijk zij niet alles mogen weten wat er in dat dossier staat. Maar dat is vaak hun eerste behoefte. Het tweede is natuurlijk goed met ze doorspreken wat ze kunnen verwachten. Dat ze weten van welke mogelijkheden zijn er nu. Nou, en daar heeft Onno natuurlijk net al iets over gezegd. Dat het moeilijk is om vast te stellen van wordt dit nou toch volledige ontoerekeningsvatbaarheid met alleen meteen TBS? Of is het toch zo dat je kunt zeggen van nou deze man heeft een doktersopleiding kunnen afmaken. En hij heeft ook dan weliswaar misschien een rode knop in zijn hoofd omgezet waardoor het allemaal is ontstaan. Maar kun je zeggen van het wordt alleen maar verminderd toerekeningsvatbaar zoals bij de tramschutter dan gebeurde. En dat willen die mensen wel graag. Daar willen ze heel vaak toch wel alles van weten hoe dat in elkaar zit. Dus die voorlichtingsfunctie die is ook heel belangrijk. En op een gegeven moment krijgen ze dan een slachtoffergesprek met het, nou in dit geval voor nabestaanden natuurlijk, met de officier van justitie. En die gaat dan uitleggen hoe hij deze zaak gaat aanvliegen. En wat hij ziet als, is het nou voorbedachte raden of is het doodslag? Dat wordt dan allemaal uitgelegd daar. En dat dan willen mensen altijd van de officier van justitie weten wat voor straf gaat die eisen. Maar dat wordt eigenlijk nooit in die bijeenkomsten verteld.
We zijn weer iets meer te weten gekomen en we houden deze zaak natuurlijk in de gaten. Als er meer ontwikkelingen zijn, dan wijden we misschien nog een keer een aflevering aan. Dat was dit voor deze keer. Crime de la Crime. Hebben jullie vragen of reacties? Mail dan via crimedelacrimedepodcast@gmail.com. En abonneer je via je favoriete podcast-app om niets meer te missen. Tot volgende keer.
In de shop van het AD ontdek je de leukste aanbiedingen voor thuis en eropuit. Ga samen op minivakantie. Beleef dagjes en avondjes uit. Of scoort de gekke producten. Wacht niet langer en bezoek vandaag nog ad.nl/shop.